Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Het is mijn missie om Nederland te onthokken. Ik vind namelijk dat niemand 100% op een functiebeschrijving past. En dat weet ik uit mijn ruime HR-ervaring. Er is in mijn ogen een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent. Om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid in organisaties. En met twee simpele stappen kun je groots effect bereiken, weet ik. In deze podcast ga ik in gesprek met vernieuwers, mede-veranderaars die de dingen anders doen dan anders. Om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Laura Zwaling. En nou, als er iemand niet in een hokje past, dan is hij het wel. Dus de perfecte interviewkandidaat. Welkom, Laura.
Dankjewel, Judith. En jij past overigens ook niet in een
hokje. Nee, ik ook niet. Nee.
Dus het is echt jouw titel.
Ja, absoluut ook. Ja. Dus daar kom je dan al meteen mee in aanraking. Als je vroeger toen je een visitekaartje moest maken, wat zet je er dan in godsnaam op, hè, als functienaam, toen je eenmaal ondernemer werd? Tegenwoordig hoeven we geen visitekaartjes meer te geven, dus dat scheelt.
Zeker.
Ik begin eigenlijk altijd even met, ja, waarom zit je hier eigenlijk? Wat is jouw relatie met betrekking tot jouw visie? En van hokjes naar puzzelstukjes, waar raakt dat elkaar?
Nou, ik zit hier allereerst omdat ik gewoon jou heel inspirerend vind. Dus ik vind het heel gaaf wat jij aan het doen bent. En als jij dat vind ik dat super gaaf natuurlijk. Ja. Het linkt natuurlijk aan alles met waar ik mee bezig ben.
Ja, ja. Vertel er eens over, want ik weet dat wel, maar de luisteraar misschien nog niet. Ja.
Ik zie het als mijn missie om mezelf voorop, ja. Maar ook andere mensen te bevrijden, ja, uit het denken over werk. Waarom is het zo zwaar vaak? Hè? Waarom denken we zo vaak in problemen? En waarom heeft werk zo'n connotatie als iets wat moet? En als je uit je werk komt, dan roep je, ik ben vrij. Mm-hmm, terwijl het grootste deel van de dag en het grootste deel van je leven, misschien wel na slapen, maar bezig zijn met werken. Yeah. En dat mag gewoon veel leuker, veel vrijer. En dan kan je ook veel meer bereiken.
Ja, precies. En hoe kom je aan die visie? Hoe is dat ontstaan bij jou?
Ja, ik denk dat het een reactie is op wat ik gewoon om me heen zag. Ik ben opgegroeid ook in een tijd met ouders die overtuigd waren als je gewoon hard werkt en veel geld verdient en die ladder beklimt en dan komt alles goed en dan ben je daar gelukkig. Ja. En ik ontdekte bij mezelf al heel snel dat ik iets anders voor ogen had dan het beklimmen van die ladder. Ja. Ik zag allerlei zijpaden en veel interessantere dingen ontstaan op het moment dat je niet bezig was met in de hokjes te passen zo goed mogelijk. Maar dat ik mijn eigen hokjes kon gaan creëren. Dat begon al vroeg. Ik had op de middelbare school al een eigen websitebedrijfje. Dus in 3 VWO zat ik gewoon de helft van de tijd naast het huiswerk gewoon websites te maken. En te concurreren met bedrijven die websites maakten. En dan maakte ik dat veel goedkoper met mijn vrienden. En vond ik het helemaal geweldig om professionele dienstverleningen te leveren. En bedrijfsdirecteur te vragen, ja, maar wat is nu precies je missie? Want dat moet natuurlijk wel goed op de site komen te staan.
3 VWO, wat is nu precies je missie?
Ja, want ik had gelezen, dat moet je op de website, moet je dat goed neer kunnen zetten. En dan ging ik dat als bij de hand jongetje lopen uitvragen. En toen begon ik eigenlijk al. Toen ik ging studeren, TU Delft, technische bestuurskunde, toen had ik al heel snel door, het is veel leuker om die docenten uit te leggen hoe ze het onderwijs kunnen verbeteren. Want ze konden helemaal niet met computers omgaan. En ik ging hen helpen om in die tijd het onderwijs gewoon veel leuker te maken door ook de computer erbij te gebruiken. En ik kwam er ook achter, als je de docent helpt om zijn onderwijs te verbeteren en je gaat met hem in gesprek, dan leer je ook rechtstreeks van de docent over het vak. Ja. Nou, ik deed heel snel studentassistentbaantjes om anderen ook weer het vak te leren en dan leer je het pas echt. Dus ik was wel heel snel bezig om niet in het hokje die studie te doen, maar daarnaast te ontplooien en
te laten zien. Dus een beetje rebelsheid zat er eigenlijk al heel vroeg in. En dat, is dat niet geremd?
Ja.
Dat kom je natuurlijk heel vaak tegen, hè? Van mensen die wel een visie hebben, daar ben ik zelf een voorbeeld van, waarbij het juist heel erg geremd wordt, onbewust, omdat het spannend en eng is en anders. En...
Ja, dit is natuurlijk heel erg geremd en dat projecteer je eerst op je omgeving, dus dan zeg je, nou ja, mijn ouders remden me en de collega's die remden me en dat vond allemaal gek, maar uiteindelijk rem je gewoon jezelf.
Mm-hmm.
En ik heb... Als ik terugwerkende kracht kijk, dan heb ik mezelf heel vaak heel hard afgeremd op kansen of mogelijkheden. Ik dacht, ik zou eigenlijk dit willen doen.
Ja.
En dat ik dacht, oh wacht even, dat past niet in het plaatje. Dat is gek. Dat verdient niet. En dat je dan toch kiest voor het reguliere pad, dat zie ik heel vaak.
Het reguliere pad, dat is ook interessant. Hè? Wat is dat dan, het reguliere pad? Wat iedereen doet of zo?
Ja.
De norm. Normaal is ook zo'n woord, hè? Dus ja, wat is dan normaal? Wie bepaalt dat?
Steeds meer stel ik mezelf nu ook die vraag.
Ja.
En zie ik inderdaad dat het denken is wat dan denkt dat dingen normaal zijn. En dat ja, geluk toch vaak zit in het doorbreken
ja.
van dat denken. En het moment waarin je denkt, oh fuck, ik dacht dat dit heel eng was en het is eigenlijk hartstikke leuk.
Ja,
of,
ja maar heb je daar een voorbeeld van?
Oh, ja.
Legio waarschijnlijk. Ja,
en legio voorbeelden. Als ik gewoon iets spannends aanga, dan blijkt het achteraf gewoon fucking gaaf te zijn.
Ja.
Ik heb dat met gekke dingen. Of spring dan uit een vliegtuig of te skydiven. Gewoon okay. bewustelijk denk, dit durf ik echt niet. En dan denk je achteraf niet veel, dit was gaaf.
Ja.
Maar het is ook net zo spannend als je in een vergadering zit en iedereen zegt, ja, ik ben het er mee eens, En zegt, ik ben het er niet mee eens.
Ja,
huh?
Precies.
En dan gewoon te blijven staan als mensen zeggen, ik ben niet zo gek, ik moet door, dat is niet belangrijk. Nee, ik voel dat dit niet klopt.
Ja,
ja maar nu dan is er opeens conflict. En dan blijven staan voor je mening. Terwijl de rest denkt, ja maar... En dan zeg je, dit voelt ongemakkelijk, mag ik ook een andere mening hebben? En dan nog een keer blijven staan.
Nou, ja.
Dat is echt heel spannend. Totdat iemand anders zegt, ja, heeft eigenlijk wel gelijk. Of ik vind eigenlijk ook dit. En dat je dan op een gegeven moment ziet, hey, ik heb het tempo van deze groep. Of ik heb iets doorbroken en er zijn ook anderen die een afwijkende mening hebben en daar is opeens ruimte voor.
Ja.
En er is iets gebeurd en je opeens zo'n doorbraak ervaart in een groep. Holy fuck, wat is dat spannend. Mm-hmm. Maar wat kan het ook bevrijdend zijn als je dan denkt, het kan ook echt anders.
Ja, mooi. Herkenbaar ook. En, het is ook heel vaak stil geweest tijdens vergaderingen. Dus dan dacht ik, wat moet ik nou? Weet je? Intern was de dialoog wel heel aanwezig, maar er kwam niks uit mijn mond. Hoe heb jij dat geleerd?
Doordat ik het echt heel inspirerend vond van mensen die het durfden en konden. Ja. Dus ik keek het af eigenlijk.
Ja,
en op een gegeven moment ben ik bewust gaan kijken naar mensen die dus anders in vergaderingen zitten. Wie zit er dus niet, net als alle anderen, dezelfde manier vragen te stellen en bevestigend te klikken, maar wie kijkt de andere kant op? Wie zit er ongemakkelijk bij? En daar juist op te gaan letten van, hey, waar stroomt het hier niet in deze groep? Waar is het spannend?
Ja.
En dan de mensen die dan opstonden om daarvoor te gaan staan, dat vond ik echt heel dapper.
Ja.
En langzamerhand ben ik ook dan die mensen gaan helpen door naar ze te kijken en te zeggen, hey, wat is er aan de hand?
Precies.
En dan laat ik hen komen en dan kom je op een gegeven moment in het vaak dat je denkt, hey, maar als ik nu zelf iets voel, daar ga ik er ook voor staan. Maar het is ook heel veel afkijken.
Ja. Ja, nou ja, dat is eigenlijk toch ook wel de manier waarop we leren afkijken. We hebben toch een voorbeeld nodig, anders weet je toch helemaal niet dat het kan. En ook niet dat dat inspirerend is, dat het iets met jou doet.
Ja.
Ja.
En heel vaak heb je ook niet dat soort figuren om je heen om af te kijken. Dus als je dat een paar keer hebt gedaan in deze setting, maar, en dan wil je het nog wat groter. Ja, je hebt echt iets aan verrijken, of aan soms nieuwe contexten nodig.
Ja.
En ik heb ook wel altijd buiten mijn werkcontext andere mensen opgezocht. Van, wauw, wat inspirerend dat jij niet voor een baan kiest.
Ja,
voor kunstenaarschap of voor jeugdzorg. Ik heb altijd mensen ontmoet die gewoon iets anders gingen doen dan wat ik dacht dat logisch was.
Normaal was. Ja, dus dat is al meteen een hele mooie tip eigenlijk. Hè? Dus kijk om je heen naar voorbeelden die jij inspirerend vindt. En dus zoek dat vooral ook even buiten het normale. Dus wat jou prikkelt.
Ja.
Ja, dat is wel een hele belangrijke inderdaad. Dus een manier om verder te komen.
Laat je geest verruimen door andere contacten dan de usual suspects op te zoeken.
Ja.
Echt naar ze te luisteren en te geïnteresseerd zijn.
Ja. Ja, dat kan ik wel helemaal in vinden. Ja. Dus dat is ook de reden waarom ik gasten uitnodig. Dus
dat is niet spannend. Waar ben je het niet mee? Dat wil ik horen.
Daar ben ik het niet mee eens. In zijn algemeenheid, dan moet je me even iets kleiner maken.
Nee, ja, ik zei het voorafgaand tegen je. Als het is leuk als je het met me eens bent, maar het is nog veel leuker.
Ja.
Op het moment dat je zegt, ja, maar daar ben ik echt niet mee.
Ja, als dat zo is, dan zal ik het zeker zeggen.
Ja.
Daar heb ik gelukkig geen schroom meer voor. Maar we zijn het wel heel vaak wel met elkaar eens, volgens mij. Maar ik ben wel benieuwd hoor, waar niet. Dus prikkel mij ook gerust wat dat betreft hoor. Daar heb ik wel ook echt mogen leren hoor, mijn mening wel te geven. En vond ik vroeger echt doodeng. Had ik een vak gekozen waarbij je het juist moest doen, advies geven. Ja, dan moet je dan toch zelf ook wel een beetje kleuring aangeven.
Ja.
Dus ben je alleen maar regeltjes aan het voorlezen. Vond ik dan zelf niet zo inspirerend. Dus. En ja, waar ligt je hart nu? Gewoon echt nu, zeg maar. Waar ga je van aan? om mee bezig te zijn.
Ik zit op dit moment natuurlijk hier in een podcast met jou. En ik denk aan luisteraars. Ik zie een HR-doelgroep voor me. Waar denk ik al heel lang gewoon een paar dingen wil zeggen.
Ja, nou laten we die eens even pakken. Dat vind ik wel een leuke.
Ja.
Nou, daar heb ik ook echt wel wat over te zeggen. Ja. Jij ook.
Ja.
Vertel.
Stop.
Stop.
Stop met die onzin.
Nee, iets duidelijker. Wat bedoel je? Wat voor
stop
onzin?
Met recruitment.
Stop met recruitment.
Ja, echt serieus. Echt.
En wat is dan het alternatief? Hè? Want ergens mee stoppen ben ik een groot voorstander van. Maar wat is het alternatief?
Om te gaan luisteren naar waar de mensen vertrekken in de organisatie. Mm. Daar al je energie in te gaan steken. In plaats van bezig zijn met mensen. Ah, mensen komen wel naar je toe als het gewoon klopt in een organisatie. Mm. Iedereen is een wandelende reclame van de organisatie. Gewoon niet een van de recruiter die het echte werk niet uitvoert en niet doet. Want die is beter met recruitment. Aanstellen om mensen te werven. Ik zie daar zoveel geld in verloren gaan en zoveel aandacht aan verloren gaan bij zoveel grote organisaties en vooral bij sectoren waar we het hard mensen nodig hebben.
Ja.
Kijk naar waarom mensen een organisatie verlaten. Ja. Veel zinvoller.
Ja, ja. Ja, en dan hoef je dan helemaal niks meer te doen aan werving?
Nee?
Nee?
Dat gaat vanzelf.
Gaat vanzelf.
Ja, om nog even Bouter uitspraak in te gooien.
Ja,
ik vind dat HR zichzelf grotendeels moet oplossen en voor het stukje waar je jezelf niet oplost, moet je jezelf automatiseren. Maar HR zou gewoon, in essentie gaat het gewoon over, zit iedereen hier de juiste dingen te doen? Mm-hmm. Dat zou gewoon de taak moeten zijn van de bestuurder.
Mm-hmm. Ja.
Die zou gewoon daarmee bezig moeten zijn. Niks anders dan dat.
Ja.
En dan volgt de rest vanzelf, want al die slimme mensen die weten wel de strategie en die weten wel met wie ze wel moeten samenwerken en die moeten samenwerken. Mm-hmm. Die weten wel of het klopt of niet klopt en dat moet je faciliteren.
Nou, zijn we nog wel een stukje van verwijderd, denk ik.
Daarom zeg ik het maar. Het is even mijn visie is echt, al die energie die moet gaan in recruitment, stop die energie in luisteren naar mensen echt vertrekken. En natuurlijk voeren we exitgesprekken, maar als je reëel bent. 1. Wat zeggen mensen überhaupt in die exitgesprekken? Ze zijn mentaal al aan vertrokken. Als ze het überhaupt al doen, het gesprek komt helemaal niet op tafel. Ze praten die exitgesprekken vaak helemaal niet met de manager waar het over gaat. Of dat is in zoveel vaak zo'n conflict dat helemaal niet op tafel komt waar het echt over gaat. Faciliteer dat veel en veel beter door echt te horen van hey, waarom vertrekt deze persoon uit deze organisatie? Dat is goud. Daar zit voor een stuk in wat deze persoon kan leren, want die komt bij een volgende organisatie zijnzelfde problematiek gewoon net zo hard weer tegen.
Zeker.
Als hij dat niet echt goed kan verwerken en goed terugkrijgt van ja, maar ho, dit is van jou.
Ja.
En voor een stuk zit daar iets in wat van die organisatie is. Holy fuck, dus er vertrekken meer mensen om diezelfde reden. Dat moet een wake-up call zijn. Maar heel vaak verlaat iemand gaan, ja, die past niet bij ons. Nee, juist als iemand niet bij je past, is die super waardevol. Want dat zijn die neus die de andere kant op staan. En die heb je nodig om niet met z'n allen er fijn in te rennen. Dus je moet alle kanten op kijken. Je hebt juist die misfits nodig in je organisatie. Je hebt juist diversiteit nodig. Dus mensen die vertrekken, waanzinnig interessant. Want hun motivatie is om te vertrekken. En daar kan je alles uit halen. Mijn stelling om het gewoon even op scherp te zetten.
Ja.
Wat je nodig hebt om het werkklimaat te verbeteren. Als het werkklimaat verbetert, wil iedereen daar werken. Heb je helemaal geen recruitment nodig. Heb je alleen maar stop nodig bij de deur.
Ik zie hier een hele grote magneet vormen. In feite, eigenlijk ben je organisatie aan het omvormen naar een magneet. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Dat zijn het per definitie. Althans, als het er niet is, moet je stoppen met de organisatie.
Ja.
Je doet iets zinvols. Dat is mijn blik van de organisatie. Elke organisatie is begonnen ergens mee. Omdat ze iets zinvols willen betekenen. En die mensen die daar inderdaad zijn begonnen, die hebben een bepaald doel mee. Volg dat doel. Dat is als je dat faciliteert op zo'n manier dat anderen daar ook in kunnen bijdragen, is het aantrekkelijk om daar te helpen, dat doel te volgen.
Ja.
Meer is niet nodig.
Ja. Toevallig was ik laatst wel in gesprek, laat even op me inwerken hoor, voordat ik met slimme vragen kom. Ik was laatst in gesprek met iemand die zei juist dat je recruitment op een hele andere manier moet aanpakken. En helemaal geen gesprekken meer moet voeren, maar mensen eigenlijk meteen in het samenwerken zetten.
Ja.
Daar vind ik persoonlijk wel heel veel in zitten, want ik heb zo vaak gesprekken gevoerd aan alle kanten van de tafel, als sollicitant en ook als HR-adviseur. Waarbij je kan praten en praten en praten en denken dat je het roeren met elkaar eens bent en dat het helemaal fantastisch is. En dan ga je aan het werken en dan blijkt dat toch niet een mes te zijn. Terwijl als je gaat samenwerken, dan kom je erachter hoe werkt dat en past dat qua cultuur, qua manier van hoe je dingen aanvliegt, qua klik met mensen. Dus ik vond dat wel een hele interessante, dat zou je eigenlijk al niet eens meer recruitment kunnen noemen. Maar je moet natuurlijk wel iets doen om te bepalen of dat gaat werken of niet. Of zeg je eigenlijk van nou, helemaal niks.
Helemaal niks. En gewoon even voor de stelling, om het even scherp te stellen hier gewoon in dit gesprek. Ik snap dat je met kleine stapjes moet beginnen. En wat jij beschrijft is op zich voor vanuit recruitment gezien misschien wel een grote stap.
Dat is al best.
Maar zoals ik ernaar kijk, toch gewoon een kleine stap. Want je gaat het recruitment op een andere manier vormgeven, maar je blijft je recruitment doen. Uh-huh. Stop daarmee. Als je fundamenteel wil veranderen, kijk je naar een organisatie als een stapel met taken. Gewoon een hele grote doos met dingen die te doen zijn, die je te verdelen hebt over een hele grote pool met mensen.
Ja.
Daar ga je matchmaking tussen doen.
Ja.
Nou, doe je op een slimme manier. Daarvoor heb je dingen bedacht als functies en noem maar op. Die zijn soms helpbaar om snel dingen te kunnen verwijzen en soms ook niet. Een groot deel van het werk moet je op een andere manier verdelen dan in je functies kijken. Daar moet je mee bezig zijn. Hoe verdeel je dat werk? Op het moment dat je dan kijkt, hé, er blijven taken liggen, dan kan je kijken, in eerste instantie, moeten we het anders organiseren? Is het wel nodig dat die taken worden blijven liggen? Dus je gaat anders nadenken over, hé, wie doet welk werk, waarom? Waarom blijven bepaalde taken liggen? Als het dan blijkt, oké, daar heb je extra mensen voor nodig, heb je die ook nodig om die mensen aan te nemen? Als je anders gaat nadenken over gewoon een vaste schil, die een kleine kern, zeg maar, die in vaste dienst is, en een veel grotere flexibele schil om te helpen, taken die dan niet nodig zijn, dan open je als het ware de organisatie en open je die berg met taken.
Ja.
En dan maak je ook die pool gewoon toegankelijk. En dan kan ik ook zeggen, hé, het lijkt me best wel eens leuk om, ik zie dat ze nu ruimte hebben, of een taak hebben in het onderwijs. Ik wil even instappen om een stuk van die taak te gaan doen. Want dan hoeft die hele klas niet naar huis op het moment dat ik daar eventjes een uurtje kan invullen om dat te doen. En op het moment dat je dat soort dingen meer open gaat gooien, anders gaat kijken, heb je veel minder vast personeel en vaste roosters nodig.
Ja.
Dus het begint bij een fundamenteel anders kijken naar organisaties. Dan hoeven mensen niet meer zo keihard in en keihard uit.
Ja.
Dan kun je ook makkelijker uit aan de achterkant. Ambassadeur blijven, maar af en toe betrokken blijven, terug blijven gaan. Heb je ook niet meer dingen als pensioen. Dan ben je gewoon getrapt. Blijf je meer of minder dingen doen wat voor jou past door je leven heen. En dan kan je veel langdurige relatie met organisaties aangaan. Want dan kan je zeggen, ik ben gewoon committed. En de ene periode werk ik wat meer, en de periode wat minder. Maar ik ga echt mijn relatie aan met deze organisatie. Ook in de periode dat ik even iets wat minder werk. Dat mag veel dynamischer.
Ja, nou ja, ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd voelt het ook nog als heel ver weg. Als ik kijk naar hoe het nu georganiseerd is. Dus dan heb ik het over ontrokken. Daar zijn we eigenlijk nu. Dus want heel veel mensen werken nog in een organigram en in hokjes. En kunnen deze mate van vrijheid en verantwoordelijkheid, die dan ook echt bij elkaar horen, nog helemaal niet eens bevatten. Laat staan, toepassen.
Ja, dat kunnen ze niet als ze denken vanuit de huidige context.
Mm.
Maar als je mensen meeneemt, en daarom doe ik dit eventjes bewust, in het dromen over hoe zou jij een nieuwe organisatie beginnen? Hoe zou je gewoon dit werk organiseren als je even los mocht komen van deze context?
Ja.
Hoe ziet het er in de toekomst uit?
Ja.
Op het moment dat je stappen maakt als, denk eens eventjes, een mooie vraag is, denk eens even terug aan het moment dat je echt in een flow zat. En dat het echt lekker liep in jouw team, jouw samen, in jouw werk. En dat je denkt, wauw, wat nu als je dat de hele dag zou hebben? Wat zijn de voorwaarden om dat te faciliteren?
Ja.
En hoe ziet die organisatie eruit die je nodig hebt om dat te doen? En vanuit dat toekomstbeeld, dat laat je mensen doorvoelen, komen ze vanzelf in beweging. Want mijn mening is, als veel veranderd direct begeleid, interventiekundigen noem ik ook wel, mensen komen echt vanzelf in beweging als ze dat verlangen voelen waar ze naartoe willen.
En de ruimte voelen. Om die stappen ook te zetten.
Die ruimte creëren wel als ze dat verlangen voelen.
Ja, ik heb daar toch wel wat twijfels over. Het is een spelruimte, vind ik persoonlijk. Een spel van geven en nemen. Dus ja, je kan ruimte pakken, maar het moet ook wel gewaardeerd worden. Stel je voor dat jij als onderwijsassistent of je dacht, dat ga ik worden. Maar niemand die zei, dat vinden wij ook een heel goed idee.
Ja. Hier ga ik even bewust een hele andere visie op zetten.
Ja, leuk.
Want ik geloof niet in dat je mensen ruimte moet geven. Ik geloof niet in dat je...
Nou ja, het is in feite vertrouwen geven.
Ik geloof niet in dat je mensen vertrouwen moet geven.
Oké, vertel.
Ik zie het als we gewoon organisaties echt veranderen naar die vormen van werk waarin dingen gewoon vanzelf gaan, omdat mensen helemaal ook vanzelf gewend zijn het werk te organiseren, dan zie ik dat vormen, even in de metafoor, als vlinders. En het zijn nu rupsen. En als je van een rups een vlinder maakt, en als je kijkt wat er gebeurt, dan worden er in die rups worden de cellen wakker die het verlangen hebben om een vlinder te willen worden. Die andere cellen gaan geen ruimte geven aan die cellen van de vlinder. Sterker nog, in het begin gaan die rupscellen, die niks anders willen dan gewoon rups blijven, die vallen die cellen aan. Dat zijn verandercellen. Er is helemaal geen, oh, we geven jou wel ruimte, lieve vlindercel, want jij wil graag transformeren naar een vlinder. En nee, die was gewoon keihard aanvallen. De tactiek van die vlindercellen, die verlangende cellen in die rups, die is anders. Die hebben een soort guidance system waarmee ze die anderen weten te vinden. Die weten elkaar te vinden. En die vormen samen verbindingen dwars door die hele rups heen.
Ja.
Zonder dat ze bij elkaar hoeven te zijn. Die voelen elkaar aan, zodat ze niet meer alleen zijn. Totdat er een tipping point ontstaat van die cellen. Waarmee ze die anderen aanvallen. En letterlijk verandert op dat moment, letterlijk verandert op dat moment die rups in een soep. Als je de tussentijdstuk de cocon van een rups overmaakt, zie je alleen maar soep.
Ja.
Al die cellen zijn zich opnieuw aan het formeren. En ik heb in organisaties ook dit beeld voor ogen. Je moet niet mensen ruimte geven. Je moet mensen vertrouwen geven. Gewoon faciliteer dat die denkers die het zien hoe het anders kan. Die vinden elkaar. Dat gebeurt ook überhaupt.
Ja.
En gewoon vertrouwen hebben met elkaar in dat proces. Dat die rups bam een vlinder kan worden. Als je gewoon elkaar weet te vinden. Okay. Dat is mijn metafoor. Die rupscellen hebben daar niks voor te doen.
Interessant. Dus maar even dat, ik hou heel erg van vlinders trouwens. Dus dat zit ook in het beeldmerk van mijn andere bedrijf, vlinders. Dus de transformatie vind ik magisch. Er zit ook een enorme worsteling trouwens in om uit die cocon te komen. Dus kan je die ook nog ergens in plaatsen?
Dat is een enorme worsteling. De doorbraken, die gaan nog niet vanzelf. Anders zou het ook niet zo leuk zijn. Anders zou je ook niet naar verlangen.
Nou, het is helemaal niet leuk op dat moment. Het is pas leuk als je eruit bent.
Precies, maar het is niet zo leuk als je eruit bent. Als we net die tussenperiode niet over. Kijk, plezier kan niet zonder dat er heel veel ongemak is.
Ja, de waardering wordt des te groter als je er echt wat voor gedaan hebt. Hè? Ja. Dus echt door de shit heen eigenlijk.
En in dat proces haken heel veel mensen af.
Ja.
En dat is zonde.
Ja, maar er wordt ook wel te vaak gesproken over dat het leuk is. Heb ik zelf ook een hele tijd gedaan. Het is niet leuk. Dus als je erin zit, is het niet leuk. Wel goed. Dus daar had een van mijn vorige gasten ook een mooie opmerking over. Dus dat we dat veel te fluffy maken, dat proces. Dan denk ik, ja, het is helemaal niet fluffy. Het is helemaal niet leuk. Het is helemaal geen roze wolk. Het is gewoon pijnlijk. Ja. Het uitbreekproces is pijnlijk.
Ja, je ervaart het heel veel pijn. Maar die pijn kun je ook, daar kun je ook van genieten.
En ja, dat op een gegeven moment wel.
Ja, als je dus echt ziet met welke missie je bezig bent en je zit in die pijn en je zit in dat ongemak, dan kun je ook weer denken, wat een pijn. En op dat moment in die pijn, ook met elkaar, zeker als je elkaar op dat moment weet te vinden, denk,
dat helpt wel,
hoort erbij. Want nu wordt gewoon helder, want alleen als je dus die pijn doorvoelt, dan voel je wat die anderen, die ook nog moeten veranderen, die achter jou aanlopen op die veranderradder, ook nog te begaan hebben. Als je die pijn niet voelt, en je zegt allemaal yippie happy daar naartoe, dan gaat de rest, dan ben je ongeloofwaardig en dan wil de rest ook niet.
Nee.
Maar als je echt die pijn doorvoelt en je kunt ook weer genieten, echt het is heel gek, van het proces en gewoon zien, wauw, dat we die pijn nu gewoon kunnen benoemen, het op tafel ligt als onder tafel, dat maakt het zo mooi.
Ja, maar dat, nou ja, ik weet niet hoe je dat, of je dat voor jezelf herkent, maar dat is wel een proces, laat ik het zo zeggen, om van de pijn te kunnen genieten, omdat je weet hoe het gaat, omdat je dat al geregeld gedaan hebt. Dus je hebt daar wel een bepaalde vlieguren in nodig om te gaan genieten ervan. Dus het vraagt een bepaalde bewustzijn en afstand van wat je aan het doen bent, om te kunnen zien, oh, ik zit hier weer in en dan komt straks dat. Toch?
Ik vraag me af of we de luisteraars niet helemaal kwijt zijn.
Of
de luisteraars nu niet helemaal kwijt zijn. Oh. Zouden ze nog bij ons zijn?
Ja hoor, dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. Waarom denk je dat?
Ja, dat is opeens angst in mij die ik dan opeens voel van, oh jee, ben ik niet, moet ik het niet concreter maken? Of ben ik mensen niet kwijt?
We gaan het merken.
Ah, ja.
Aan de luistercijfers.
Precies. Maar dat vind ik ook wel interessant om de feedback op te ontvangen. En ik denk dat is ook een ander wezenlijk punt. We geven elkaar heel vaak gewoon te weinig feedback van, hey, ben je er nog? Ben je niet afgedwaald in je verhaal?
Ja.
Ik heb dat ook echt nodig, merk ik, om gewoon steeds te zeggen, oh, ja, ik ben er nog. En soms doe ik dat alleen met mezelf, even de checkvraag van, joh,
dat is misschien wel de hele wezenlijke, ben ik er nog? Hè? Dat we dat aan onszelf vragen. Ja, ik vind het machtig interessant, het onderwerp, dus ik ben er nog wel. ik geloof eigenlijk in de kern, dat mensen die deze aflevering luisteren, deze aflevering behoren te luisteren. Dat het een bedoeling is. Dus zo zit ik erin. Dus daarom voel ik die angst eigenlijk niet op dit moment.
Wat wil je zeggen tegen die mensen?
Ja, weet je, de hele vernieuwing, de verandering waar we in zitten, gaat eigenlijk alleen maar over transformatie, over persoonlijke ontwikkeling. En hoe we dat in organisaties brengen, dat zijn gewoon de verzameling mensen. Dat is wat ik wil zeggen.
Wat wil je echt zeggen?
Wat wil ik echt zeggen? Ja, pak je eigen ruimte natuurlijk. Ik bedoel, dat is mijn onthokverhaal. Komt tevoorschijn. Dat is mijn diepste wens. De reis die ik zelf af heb gelegd en nog steeds aan het afleggen ben. Het steeds meer tevoorschijn komen, dat gun ik iedereen. Dat je mag doen waar je gewoon heel goed in bent, vanzelf. Moeiteloos. Je natuurlijke talenten benutten, daar word ik echt super gelukkig van.
En is het niet zo dat als je zegt, ik wil eigenlijk echt zeggen, pak je ruimte. Mm-hmm. Dat je het eigenlijk tegen jezelf zegt?
Ja, natuurlijk ben ik dat ook nog steeds tegen mezelf aan het zeggen. Ja, dat is. Maar daarom vind ik het ook machtig interessant. Dus als ik het niet meer tegen mezelf hoef te zeggen, dan is mijn interesse waarschijnlijk weg. Ga ik het anders doen. Dus datgene wat ik graag wil overbrengen, is ook wat ik zelf te leren heb. Teach what you have to learn. En dat geloof ik echt heilig. Maar dit, op een of andere manier boeit dit onderwerp mij dus al 8-9 jaar. Dat is best wel bijzonder lang voor mij. Dus volgens mij is dit nog steeds super interessant. En ik merk wel dat het heel erg aan het verdiepen is. En dat ik die hele fluffyheid van, maar het is zo fantastisch daar, dat ik ook nu durf te zeggen, maar we moeten wel eerst even door die cocoonfase heen. Maar omdat ik zelf ook weet wat dat is, omdat ik dat zelf ken, niet alleen op werkgebied, maar gewoon echt zelf in mijn eigen leven, ja, kan ik dat proces overzien. Ja, dus daarom zei ik al, je hebt wel best wel wat ervaring nodig, is mijn ervaring in ieder geval, om het proces te kunnen overzien en op een gegeven moment ook te voelen, oh, hier zit ik in en dan kom ik straks weer daar. En dan, oh ja, dan ga ik nu genieten van hier, want ik weet ook dat dat straks weer anders is. Ik ben al benieuwd hoe dat voelt. En oh ja, maar nu voelt het eigenlijk ook al een hele interessante sirene achter de
Heb jij die ervaring gemist?
Heb ik die ervaring gemist?
Ja, ik hoor je zeggen, je hebt die ervaring nodig. Ja. En ik hoor je daarmee ook zeggen, ik wil hier vooral ook die ervaring meegeven. Ook aan, ook aan mensen impliciet. En mijn wat er in me opkomt is, heb jij, toen jij in jouw proces zat, die ervaring gemist?
Ik heb voorbeeldmakers gemist. Dus ik heb voorbeelden gemist die mij zeiden, dit is normaal. En die ben ik op een gegeven moment gelukkig wel tegengekomen. Ook op gaan zoeken. Dus jouw tip die heb ik zeker ter harte genomen. Zoek mensen op die ook anders denken en die niet de gebaande paden lopen. En laat je daardoor inspireren, zeker. En ja, daardoor, en zeker als ze wat meer het reële verhaal vertellen, zeg maar, het echte verhaal, het rauwe verhaal ook. Van ja, de cocoon-fase, die is gewoon echt niet fijn hoor. En daar hou ik wel van. Zo'n mensen als Jeff Foster bijvoorbeeld, die is daar in mijn ogen wel heel down to earth in en neemt zichzelf ook heel erg mee in wat hij vertelt. En dat vind ik mooi. Maar ik moet zeggen, er zijn niet zo ontzettend veel mensen die daar zo open en eerlijk over durven te zijn. Wel steeds meer. Ik zie wel dat transformeren gewoon best wel shit is als je erin zit, zeg maar. En dat het heel fijn is als je er weer uit bent. Maar en dat zijn, dat is niet een moment van een maandje of zo. Maar dat is zodra je eigenlijk op dat pad stapt, is dat iets wat steeds weer opnieuw terugkomt op allerlei manieren. In persoonlijke relaties, in liefdesrelaties, met je kinderen, met je ouders. Dus we hebben daar zo ongelooflijk veel in te leren eigenlijk. In hoe we intermenselijk met elkaar omgaan en met onszelf omgaan allereerst. Ja, dus dat, ja, ik vind het nog steeds een waanzinnig pad. Want dat is denk ik wel waar het over gaat. Omdat we gewoon zo, ik zou het zo fijn vinden als we liefdevol met onszelf en elkaar, want dat is dan een soort logica ook voor mij, omgaan. Want hoe je met jezelf omgaat, ga je met de ander om. Dus hoe kritisch we zijn naar onszelf, hoe kritisch we zijn op anderen. Dus daar zit dan ook de sleutel.
Welkom in de podcast met Judith Webber.
Leuk dat je mij even wat vragen stelt. Ja, mooi. Nou ja, dus dit is wel zoals ik er naar kijk. En, ja, de vertaling naar... hoe doe je dat dan nou in organisaties? Daar ben ik zelf nog best wel in aan het zoeken. Gewoon onderzoeken eigenlijk. Van hoe zou dat nou... Ik weet niet of er één manier is. Misschien is het wel gewoon... bij de ene organisatie werkt dit en bij de andere werkt dat. En bij de andere werkt dat. En ik vind altijd dat er in van alles heel veel zit. Dan denk ik, ja, exit gesprekken, exit interviews, hoe je het ook maar wil noemen. Maar dan wel zal echte gesprekken.
Zal ik eens een geheim verklappen? Of?
Ja, nou.
Organisaties bestaan niet.
Het is maar een bedachte vorm, ja. Ja, ja. Het is ook zo.
Het is een sociaal construct.
Ja. Ja.
Dus als je zegt, ja, hoe dat gaat in organisaties... Dan denk ik, er bestaan geen organisaties. We hebben met elkaar het fenomeen van organisatie geconstrueerd in onze taal en betekenisgeving. We zijn daar gaan handelen en de consequentie van die handelen is dat je ook wel dingen ziet als een gebouw en zo. En mensen die op één plek verzamelen en logo's en muren. Maar dat betekent dat het aan zich, de organisatie, bestaat. En dat er ook zoiets bestaat als een organisatie die moet veranderen of dat er iets bestaat. Het zijn allemaal mensen die allemaal een verlangen hebben...
Hopelijk.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier leeft in een soort verlangen. Dat er in iedereen verlangen zit en angst. En dat eigenlijk langs die as beweeg je eigenlijk continu.
Ja, ja. En veel mensen voelen hun verlangen nog niet zo heel goed hoor. Dus daar zit denk ik wel heel veel winst.
Voelen heel veel mensen hun verlangen? Dat vind ik heel interessant. Want iedereen die ik hoor klagen, die spreekt in feite een verlangen uit.
Ja.
Naar iets anders.
Ja, jij hoort dat, ja. Ja, de vraag is of ze het zelf ook echt weten.
Ik vertaal als ik iemand hoor klagen en een verlangen. En dat verlangen is ofwel om de werkelijkheid gewoon meer te kunnen accepteren.
Ja.
Hè, dat je aan iets erg, dat hoort er gewoon bij. Er is ongemak tussen mensen. Het zal nooit een flexibel lopende organisatie zijn, want anders zou die niet bestaan. Want dat is, nou, het is een beetje, hè, zonder donker kan er geen licht bestaan, zonder dood kan er geen leven bestaan. Dus,
je spreekt jezelf niet tegen. Je zegt, er is toch helemaal geen organisatie?
Precies.
Toch wel?
Nou ja, kijk, als je dus met elkaar het construct van een organisatie handig vindt om naar te handelen, gedraag je naar. Maar het kan ook soms helpen als je de drive voelt om een organisatie te veranderen, om even te realiseren, wacht even, wat is hier eigenlijk? Hier een groep mensen die met elkaar toch een verlangen hebben, ook al benoemen ze dat soms een negativiteit of wat dan ook, en kun je helpen om... Hetzelfde verlangen om te draaien naar iets positiefs.
Ja,
en daar kun je meer mee doen met elkaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat in iedereen dat verlangen leeft. En dat je vanuit dat verlangen kunt gaan handelen. Ja. Kijkend naar waarom komen mensen ook niet in beweging.
Zeker.
En dat is omdat ze in angst zitten. Ja. En dat ook in iedereen angst aanwezig is.
Ja, ja, absoluut. Ja. Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En hoe meer angst, hoe minder mensen hun verlangen voelen. Dus het is een soort communicerende vaten idee wel. Hè? Dus hoe groter die angst wordt, hoe minder mensen kunnen voelen. Wat wil je nou eigenlijk echt dan? Dan kan je gewoon, ja, ik heb daar natuurlijk zelf ook heel vaak gesprekken over. Als mensen echt voor hun gevoel vastzitten, dan blijven ze in bepaalde kringetjes ronddraaien. En dan komen ze helemaal niet bij wat wil ik nou eigenlijk.
Maar gek genoeg zijn ze dichterbij dan ooit. Dus jouw stelling dat als je heel erg in de angst zit dat je het verlangen niet... Ik heb eigenlijk, je bent dan vlak voor dat tipping point.
Ja,
hoe groter die crisis, hoe dichterbij die kans.
Ja, ja. Dus daar wou je het ook wel over hebben, over burn-out,
toch? Oh ja, dat was ook zo'n leuke. Van tevoren bedacht ik in de auto hier naartoe. Ja. We zouden gewoon meer burn-outs moeten stimuleren.
Dat vond ik wel een bold statement.
Ja, echt. We moeten burn-outs accepteren. Ik heb van de week die film gezien, Druk. Het gaat over alcohol. En eigenlijk is het van de reclame voor alcoholgebruik.
Okay.
Ik heb net een film uit Denemarken, Zweden. En wat gebeurt er in die film is een groep mannen die gaan proberen de hele dag op een half promillage alcohol te zitten. Omdat ze dan optimaal functioneren volgens bepaalde theorie. Zijn ze lekker ontspannen. En je ziet ook daadwerkelijk het effect van die mannen dat ze ontspannen en dat ze dus beter gaan performen in hun omgeving. Oké, een van de vier gaat dood aan de alcoholverslaving. Ja. De andere kant komt ook in beeld.
Ja.
Maar in feite, wat die film doet, is het accepteert eigenlijk iets waar we met elkaar heel slecht over kunnen praten, alcoholverslaving en alcoholgebruik. Het maakt het eigenlijk heel erg rooskleurig. En de eerste reactie is kijken naar de film en zeggen, dit zou verboden moeten worden. En daarna denk je, wacht even, psychologisch is dit misschien wel briljant.
Ja.
Want je maakt iets wat een probleem is, wat allemaal wordt weggeschoven als dit probleem, maak je juist eventjes heel rooskleurig, om er vervolgens, dat het geaccepteerd wordt, er vervolgens mee over in gesprek te kunnen gaan. En ik denk met burn-out is precies hetzelfde. We hebben gewoon te maken met de situatie in onze maatschappij, dat mensen door hun denken voelen dat ze moeten presteren, dat organisaties door hun systeem waarmee ze zijn ingericht mensen als machines gaan behandelen en dat ze moeten presteren, dat ze grenzen aangeven moeilijk vinden. We hebben gewoon te maken met een systeem wat is ingericht om burn-outs te krijgen. Ja. Met de generatiekloof, alles, het hele systeem is gewoon, en dat gebeurt ook massaal, ja. Een derde van dertigers of zo, bam. En daar kunnen we elkaar heel moeilijk over doen, dat gaan we proberen te voorkomen. Maar ik denk dat we eerst met elkaar te doen hebben, is te accepteren dat dit er gewoon is. En weer veel meer bespreekbaar te maken. Ook in de, want ik heb heel veel mensen die denken, je zit daar middenin, maar je ziet het niet. Dat het gewoon veel meer gaan accepteren. En dat is, wat zou helpen is als we het veel meer kunnen gaan overdrijven ook. Van de, dat je veel eerder kan zeggen, hey, ik zit erin, oké.
Gefeliciteerd.
Maar dan kun je met elkaar ook eerder gaan hebben over... Wat is het nou dat dit creëert? En welk stuk daarvan is van mij? Want daar doe je gewoon natuurlijk zelf iets in. En welk stukje van is van de organisatie?
Ja, dat zal
mooi zijn. En dan moeten we dus veel meer gaan accepteren. En niet als een einde een stempeltje van... Oké, medische specialist heeft het gegeven en is ook nog eens een keer medisch geheim. En daar gaan we niet over praten dat het daadwerkelijk is gebeurd.
Nou ja,
maar maak het gewoon in de verre voorfront. Ik heb een drukke week gehad. Holy moly, hier gebeurt het al. En als je dat namelijk... continu herhaalt, dan kom je in die diepe kuil terecht. Maar je moet het eerder bespreekbaar maken. En dat doe je alleen maar dat gaan accepteren.
Nee, helemaal mee eens natuurlijk. Dus ik heb niet als voor niks als slogan openheid als route naar verandering. Dus bespreekbaar maken van juist alles wat we nou zo moeilijk vinden en wat in het taboelaadje terechtkomt. Uiteindelijk is het er toch wel. Dus, en bespreekbaar maken is eigenlijk ook erkennen dat het er is. Hè? Dus dat vind ik zelf het mooie aan iets bespreekbaar maken. Daarmee zeg je impliciet, dit is er dus. Hè? Expliciet zelfs.
Wat ik leuk vind is dat je gezegd hebt, je bent het mee eens en je wilt dingen bespreekbaar maken. En grappig genoeg, omdat mij dat ik dus eigenlijk, op het moment dat je het er niet mee eens bent, is het eigenlijk...
Ook
veel interessant. Als er wordt gebeurd, is het makkelijker om dingen te bespreken. Want heel vaak zijn we het namelijk zoveel eens met elkaar. En dan gaan we er niet meer in scherpte over in gesprek. Want we zijn het al eens. Dus je zegt in één zin, zeg je, ik ben het er mee eens. Want ik vind het belangrijk dat dingen besproken worden.
Ja.
En wat eigenlijk interessant is, waar ben je het dus niet mee eens? Of als je het er helemaal mee eens bent, ga dan bij mij op zoek naar... Waar ben je, dus dat je dat meer, dat zouden we moeten doen namelijk ook in organisaties. Het conflict opzoeken. Organiseer het conflict. Blijf er ook met de leraar met elkaar beter mee omgaan. Want als er niet permanent conflict is en mag zijn, dan zit je ook niet continu in een spanning waarin je juist kunt leren en juist kunt veranderen.
Nou, het is wel interessant. Waarom zou het überhaupt nog conflict heten? Dat is ook maar weer een construct, toch? Het is, we spreken meningen uit naar elkaar, visies en we leren daarvan.
Ik ben niet heel goed in dat einde waar dat soort woorden vandaan komen, maar ik heb wel begrepen dat het uit zich gewoon iets moois komt en dat conflict aan zich niet een negatieve betekenis heeft.
En het woord crisis ook trouwens.
Juist. En conflict is iets heel moois.
Ja, nou ja, precies, maar daar zit dan weer een soort lading aan vast aan zo'n woord. Hè. Dus dat denk ik, als we alles bespreekbaar kunnen maken, of we het nou wel of niet met elkaar eens zijn, hoe we erover denken, voelen, wat we ermee willen, dat zou mooi zijn.
Dus we hebben geen tijd meer over. Dan zitten we helemaal vast. We hebben bijna de hele dag aan het praten, kwebbelen. En als ik ergens een hekel heb, zijn van de mensen die de hele tijd overal kwebbelen en praten en nooit stil zijn.
Je bent lekker de grenzen aan het opzoeken, of niet?
Ik kijk het liefst bij de ravijn te groeien, die mooiste bloemen. Net voor die grens of net over die grens, waar andere mensen stoppen. Dat vind ik wel. Daar gebeurt het.
Ja, nou ja, ik denk dat dat wel een natuurlijk talent voor jou is. Maar ik ga je toch even remmen, want we gaan richting het eind. Zie ik aan mijn klokje. Dus ik vraag altijd aan het eind, dat vind ik gewoon een leuke vraag. Wat er van jou bij jou blijft plakken van dit gesprek? Want we kunnen nog uren doorgaan, maar we gaan toch even stoppen. Maar wat blijft er hangen? Wat neem je mee?
Ja, er blijft een gevoel hangen van... Er is nog meer. Zeg maar.
Ja, we kunnen afleveringen vullen.
Ik bedoel niet meer in de breedte, maar meer in de diepte. Dus
zeker nog een keer terug.
Ja, en dan zeker op het stuk waar we het niet mee eens zijn. Daar zouden we eigenlijk meer aandacht aan mogen hebben. En het lijkt nu alsof we het overal over eens zijn. Maar dat geloof ik
niet. Nee hoor, helemaal niet. Nee, we zijn het niet overal over eens. Ik weet niet of ik het ermee eens ben dat recruitment helemaal weg moet. Serieus. Nee, ik weet ook niet of HR helemaal weg moet. Ik weet het niet. Hè? Dus ik zeg niet, ik ben het er niet mee eens. Maar ik weet het niet. Ik ben het werkelijk nog aan het onderzoeken wat ik daarvan vind. Wat mijn mening, mijn visie daarop is. Dat is zoals het nu is. Maar dus ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. En ja, ik ga daar eens even verder over op broeden. En verder ook over in gesprek. En dan komt daar vast op een gegeven moment iets uit. Alhoewel ik ook wel soms heel genuanceerd ergens over kan denken. Dus dat mag van mij ook. Dus ik hoef niet overal stelling over in te nemen. Dat blijft er bij mij plakken. Dat is ook wel relaxed. Dat dacht ik vroeger wel. Dat ik overal stelling over moest innemen. Ik moet overal mening over hebben. Dat is ook vermoeiend.
Het is heerlijk als je gewoon in niet weten kunt zitten.
Ja, ik vind onderzoeken eigenlijk wel een hele prettige fase. Misschien blijf ik wel altijd onderzoeken.
En je onderzoekt soms ook weer door dingen wel te weten, maar dan daar weer vraagtekens bij te stellen.
Zeker, ja, dat is het mooiste onderzoek. Ja, nou, dat is een mooie afsluiting.
Dankjewel voor het gesprek. Ik heb je echt gezien. Fijn.
Ik jou ook. Ja, dank je.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week!